We openen vanmiddag het woord van God in het Oude en Nieuwe Testament. We lezen eerst met elkaar Psalm 32 en vervolgens uit de brief van Paulus gericht aan de gemeente van Christus de Korinthe, het vierde hoofdstuk, vers 1 tot en met 15. Dus eerst Psalm 32 en aansluitend 2 Korinthe 4, vers 1 tot en met 15. Psalm 32 en 2 Korinthe 4, vers 1 tot en met 15. Een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens, wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Daarom zal iedere heilige tot u bidden, ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bit en toom. Dan kan hij u niet te nakomen. De goddeloze heeft veel smarten. Maar wie op de Heere vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheug u rechtvaardige. Zing vrolijk, alle oprechte van hart. Tot zover deze psalm van David. Luisteren we nu naar het onderwijs van Paulus. 2 Korinthe 4, vers 1 tot en met 15. Daarom, aangezien wij deze bediening, de apostolische bediening, naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Integendeel. Wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen. Wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het woord van God, maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten in de tegenwoordigheid van God. Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, omdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere en onszelf als uw dienstknechten om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben. Overeenkomstig wat geschreven staat, ik heb geloof, daarom heb ik gesproken. Geloven ook wij en daarom spreken wij ook. Wij weten immers dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken. En samen met u voor zich zal stellen. Want dit alles gebeurt ter wille van u. Opdat de genade die meer en meer is toegenomen, door de dankzegging van velen, overvloedig wordt tot verheerlijking van God. Tot zover. De tekst voor de verkondiging in deze intrededienst vindt u in Psalm 32 en daarvan het 8e vers. Laten we die samen nog een keer lezen als thema en tekst voor de verkondiging. Psalm 32 vers 8. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. Geliefde gemeente, jong en oud, hier in de kerk en ook thuis met elkaar verbonden. De keuze voor de tekst van de preek was vrij eenvoudig. De preek maken naar aanleiding van deze tekst was ingewikkeld. Laat ik het beide uitleggen. Toen u als gemeente via de mailing te horen kreeg dat er een beroep op mij werd uitgebracht, was het door broeder Boonzaaier die verwijzing naar Psalm 32 vers 8 als een bemoediging voor u als gemeente, niet wetend hoe de weg van de Heere zou gaan, maar ook een bemoediging voor mij en ons gezin, niet wetend of het beroep zou worden aangenomen of niet. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn, of volgens de vertaling die we hier vanmiddag hanteren, ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Dat kwam binnen. Dat liet me niet meer los. Die machtige belofte van God, dat hij erbij zou zijn, precies wetend hoe de weg zal gaan, hij degene waarvan we vanmorgen hoorden, die zoveel overvloed heeft dat hij van het weggeven niet armer wordt en van het inhouden niet rijker. Het was opvallend hoe vaak deze woorden terugkwamen. Mij werden toegewenst, toegebeden, ook in de gemeente van Schonewoerd. Opvallend dat die zondag daarna ook dominee Mulder over deze tekst preekte. En toen ik het beroep gaandeweg overwoog, kon ik er natuurlijk niet omheen om op de klank af deze bekende woorden, ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan, ik geef raad, mijn oog is op u, om die dan ook te onderzoeken. Wat betekenen die woorden? Toen stuitte ik toch wel een beetje op een probleem. Dat is niet verkeerd. Dat zegt vaak iets over ons. Dat leert ons ook weer hoe belangrijk het is om te beseffen dat het woord van God tot ons gekomen is, allereerst in een voor ons vreemde taal. En het houdt ons afhankelijk. Wat was dat probleem? Hoe moet je deze woorden nu eigenlijk goed vertalen? Heel vaak worden ze gebruikt als woorden die komen uit de mond van God. Ik, hoofdletter, onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. Zo vind je hem ook heel vaak op internet als je googelt. In welke vertaling dan ook. Ik, dat is God. En wat had ik dat nodig? En wat had u hem nodig? Om mij bij u te brengen, om u aan mij te geven. De bevestiging dat God ervan weet, dat hij erbij zal zijn. En niet zomaar algemeen raad geeft, maar met zijn wijze, liefdevolle ogen erop gericht om leiding te geven. Alleen vanuit de oorspronkelijke taal van het Oude Testament, het Hebreeuws, is het niet zomaar duidelijk waar je wel en niet een hoofdletter moet zetten. Integendeel, die doen er daar niet toe. De context bepaalt welke keuze je maakt. En veel mensen die het vertalen als zijn de woorden uit de mond van God, die hebben het zo geïnterpreteerd: het kan toch niet zo zijn dat dit met een kleine letter geschreven moet worden. Dat David het over zichzelf heeft. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. Dat is toch bijna onmogelijk. Ze zullen hem zien aankomen. Hij gaat me namelijk toch een partij door het stof aan het begin van die psalm. Weliswaar voor God. Maar ja, we weten ondertussen wel, daar zijn de meeste verklaarders het wel over eens, gegrond ook op oude Joodse rabbijnse verklaringen, dat deze psalm alles te maken heeft met die vreselijke misstap die David beging met Bathsheba. Net zoals psalm 51 daaraan refereert, is ook psalm 32 naar aanleiding daarvan geschreven. Moet zo'n man, die blijkbaar onbetrouwbaar kan zijn, daar ook nog heel lang over kan zwijgen, nu een ander gaan vertellen hoe het moet? Je zal als vrouw toch ineenkrimpen als zo'n man iets te lang naar je kijkt. Mijn oog is op u. Ik zal raad geven. Waar haal je dat dan vandaan, David? En God zij dank, herken ik mij niet in de praktijk van die zonde van David. Daar heeft God mij voor bewaard. Maar hier staat vanmiddag ook een mens, een man van vlees en bloed, die als God hem niet tegenhoudt, ook tot alles in staat is. En die ook geen schone lei heeft. Die ook een verleden heeft. Die niet als dominee geboren is. En dat was het probleem waar ik tegenaan liep, bij de voorbereiding van de preek. Wordt het dan niet erg horizontaal als ik in de lijn van David de gemeente gerust moet stellen? Nou, nu, ik ben er hoor. Nou, ik zal wel raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Zal dat niet een beetje te mager zijn? Wij worden toch niet geroepen om onszelf te preken, schreef Paulus al, maar Jezus Christus. Ik zei al, het is soms niet verkeerd om knel te zitten met dat soort zaken. Want wordt er niet heel vaak met een, tussen aanhalingstekens, vroom beroep op onze zonde en op onze onkunde en op onze onmacht voorbijgegaan aan onze verantwoordelijkheid? Juist ook door de tekst te lezen, zoals ik zojuist heb gezegd, ik met een kleine letter, wordt de grote verantwoordelijkheid gevoeld en heeft God het op mijn hart gebonden. Hij heeft niet alleen zelf beloofd dat hij mij zal leiden op de weg die ik gaan moet, maar hij heeft mij ook de nood van u als gemeente, de roep op het hart gebonden. Ga daar raad geven. En dan niet mijn eigen raad. Niet mijn eigen bedachte wegen, maar getuigen van wie God is. Zoals David dat ook in deze psalm doet. Er is namelijk best veel reden, zo menen bijvoorbeeld de kanttekeningen en Calvijn, om maar eens twee klassiekers te noemen, dat dit wel degelijk gelezen kan worden als zijnde een woord van David. Hij is namelijk steeds aan het woord. Bovendien, als je aanneemt, wat heel aannemelijk is, dat deze psalm later is geschreven dan psalm 51, en je verbindt die twee met elkaar, dan ligt het in het verlengde van elkaar dat David hier gaat doen waar hij in psalm 51 al om gebeden heeft. Hij heeft toen juist heel duidelijk ervaren: o God, ik ben koning, ik ben vader, ik ben echtgenoot. Wat heb ik gedaan? Ik heb een bloedschuld opgestapeld. Was mij weer schoon. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht. Neem uw Heilige Geest ook niet van me. Schep me een rein hart, o God. Geef mij vreugde over uw heil weer terug. En dan ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid, want dan zal ik de overtreders uw wegen leren en zullen de zondaars zich tot u bekeren. Open mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen. En wat verderop in de tijd is het er dan toch van gekomen. Gaat David doen waar hij om gebeden heeft? Heeft hij die vrijmoedigheid teruggekregen? Heeft hij, ondanks de zonde die hij deed, de zonde ook beleden? Heeft hij vrijmoedigheid gekregen om naar jongeren en ouderen dat heerlijke woord van God te zenden? En beseft hij, ik heb een taak. Ook al ben ik niet volmaakt, het is mijn taak als koning, het is mijn taak als vader, het is mijn taak als man in het huwelijk om daarin leiding te geven. Dat is ook een enorme bemoediging. Niet alleen voor mij, maar ook voor jou als vader, van wie je kinderen inmiddels echt wil weten dat je niet volmaakt bent. Voor jou als ambtsdrager, voor jou als docent, als je een voorbeeldfunctie hebt, een leidinggevende functie. En je denkt, ze zien me aankomen. Als ik nu wat zeg, dan hoeven ze toch maar even met twee woorden te refereren aan het verleden van mij of toen en daar. Dan heb ik toch geen enkel recht om wat te zeggen. Wacht even. In de gemeente van Christus is er vrijmoedigheid voor jou, voor mij, voor u. Ook als wij de grootste wandaden hebben gedaan, om toch met recht van spreken te zeggen hoe goed het is om God te dienen. Om de weg te wijzen van God. Wanneer? Als je doet wat David deed. Niet alleen zeggen dat je naar God bent gegaan, maar het ook hebben gedaan. Dan heb je een schone lei. En dan maakt dat juist als je naar een ander kijkt en zegt, zo moet je wandelen. Dit is de raad die ik je geef. Dat je beseft, als je een ander vermaant, als je een ander moet corrigeren, ik sta je niet boven, ik zit ernaast. Want we hebben samen genade nodig. Samen de leiding van God. Wonderlijk, hè? Deze psalm is met nog 12 anderen een zogenaamde maskil. Een leerdicht wordt dat ook wel genoemd. Het komt van het werkwoord sakal, inzicht hebben. De ervaring die David in zijn leven heeft met God, in voor- en tegenspoed, bij zonde en bij genade. De ervaring die hij heeft dat de vreugde je hart doorgloeit als je zonde vergeven worden. Die deelt hij. Het is een onderwijzing van David. Daarom is het verband met vers 8 gelegd. Als hij zegt, ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. Er is een prachtige parallel met Jesaja, Jesaja 48. Daar zie je eigenlijk dezelfde woorden terug, alleen dan komt het weer bij elkaar. Kleine letter, hoofdletter. Het is niet alleen een mens die raad geeft. Het is niet alleen een mens van gebrek die een voorbeeld moet zijn. Maar God bedient zich daarvan. In Jesaja 48 vers 17 kun je lezen dat Jesaja zegt, kom nader tot mij, kleine letter, hoor dit. Echt, ik heb vanaf het begin niet in een hoekje staan praten, niet in het verborgene gesproken. Vanaf de tijd dat al die dingen die nu gebeuren er zijn, was ik daar, ben ik daar. En de Heere heeft mij gezonden en zijn geest. Zo zegt de Heere, uw Verlosser, de Heilige van Israël, ik ben de Heere, uw God. Die u leert wat nuttig is, die u leidt op de weg die u gaan moet. Dat krijg ik niet klein, u wel. Ik kan Paulus wel begrijpen, al kan ik niet in zijn schaduw staan. Ik voel wel mee wat hij bedoelt in dat gedeelte dat we samen hebben gelezen, 2 Korinthe 4. Ik ben een aardekruik. Je proeft daarin het wonder. Ik moet en mag met gezag spreken omdat ik in naam van God spreek. Maar dat God zich gebruikt voor mij. Dat wonder, dat doortintelt de verkondiging van het woord. En dat mag ook de band die wij met elkaar zijn aangegaan voor het aangezicht van God stempelen. God geeft u geen engel, maar een mens. Een mens die geroepen is om niet zichzelf te preken, maar Christus Jezus. Maar wel om te onderwijzen, om te leren de weg die je moet gaan. Er sprake van parallelisme, dat zie je heel vaak in de psalmen en in de poëtische gedeeltes van het Oude Testament. Prachtig hoe de HSV dat ook laat zien doordat het inspringt. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan en dan een parallel. In andere woorden hetzelfde, maar toch even iets een nuance, een ander licht. Ik geef raad, mijn oog is op u. Uit deze psalm kunnen we best een aantal dingen opmaken. Wat heeft David nu gedaan, ondanks zijn verleden? En dankzij Gods genade, die het opgeklaard heeft. Wat bedoelt David met dat onderwijs? Nou, als we alleen al naar deze psalm kijken, blijkt wel dat hij het heel belangrijk vindt. Dat jij weet, dat ik weet, dat wij dat gaan horen, zondag aan zondag. En dat is geen saaie herhaling, maar dat is de voortdurende druppel die de steen uitholt, die ons vormt naar het beeld van Christus of voor het eerst wakker schudt. Het allerbelangrijkste in het leven van een jongere, een oudere is dat je die top van de zaligheid ontdekt, namelijk dat het recht ligt tussen jou en God. Dat er geen zonden meer tussen jou en hem in zijn, doordat het bedekt is. In het Oude Testament door het bloed van een offerdier, maar voor ons door het bloed van Jezus Christus. Dat mag ook de prediking stempelen. Dan gaat het dus niet om de zonde om het maar eens benoemd te hebben, of om een deel van de mensen gerust te stellen, als dat niet klinkt dan. Maar omdat dat de werkelijkheid is, David leest niet uit een boekje, oh ik moet preken, dat de mens ook van nature tot alles in staat is, dat weet hij zelf en dat weet ik ook, helaas, maar toch. Ken je dat? Met David, met Paulus, ik ellendig mens. Heerlijke toppunten, momenten tijdens de prediking van het woord of op andere momenten als je geestelijke muziek luistert of een hartverwarmend gesprek hebt met een broeder of zuster over de Heer Jezus, over de Heilige Geest, over het Koninkrijk van God, dat je er zo vol van bent en tegelijkertijd ineens weer, terwijl je dacht ik ben er helemaal aan voorbij, weer dreigt te struikelen of struikelt in een bepaalde zonde. En dat je naar de kerk gaat en behoefte hebt, dat je daarin bemoedigd wordt, niet aangemoedigd om zonde goed te praten, maar om ze te beleiden opnieuw en te weten, ik ga gerechtvaardigd naar huis. Opvallend is dat David in het beschrijven van de zonde 3 tinten zwart gebruikt. Sommigen geven in 50 tinten grijs uiting aan de zonde. David in 3 tinten zwart. 3 keer overtreding. Hij van wie de overtreding vergeven is. Van wie de zonde 2 bedekt is. Welzalig is de mens wie de Heere de ongerechtigheid 3 niet toerekent. In 3 tinten zwart kleurt hij in de grofheid, de intensiteit van het kwaad. In jou, in mij, in u. Overtreding, dat Hebreeuwse woord betekent opstandig zijn, bewust doorgaan. Breken met God. Zonde is iets meer algemeen, maar toch. Het woord wat hier vertaald is met zonde in vers 1. Kun je vertalen met doel missen. Tekortschieten. En het woord ongerechtigheid betekent vooral innerlijke slechtheid. Welzalig als je dat had. Dat kent. Maar dat niet alleen. Dat je het niet langer voor jezelf kon houden, niet langer kon bedekken. Maar dat die geest van jou niet langer in het bedrog kon leven, maar ermee voor de dag kwam. Het niet meer stil kon zwijgen, maar naar God ging en de overtredingen voor God beleed, want wat krijg je dan? Vergeving. En dan tekent David de veelkleurigheid van wie God is in hoe hij vergeeft. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven is. Daar heb je het eerste woordje. En dat woordje vergeven in het Hebreeuws betekent dat God de last waar je onder gebukt ging optilt, van je wegneemt. Soms zie je dat gebeuren. Dat een kleine jongen met een iets te grote rugzak op voorbij komt lopen en dat een volwassene denkt, dat kan toch niet. Dat jochie bezwijkt eronder en dan zie je die rug gewoon rechten als zo'n grote man of een volwassen vrouw die rugzak van die rug afneemt. Dan veert dat kind terug. Dat zijn heerlijke momenten, hè. Als je met spijt en berouw gewoon van binnen helemaal stuk naar God gaat. Niet alleen omdat iemand jou betrapt heeft of omdat je nou eenmaal plichtsgetrouw vergeving vraagt. Maar omdat je niet langer kan leven in de zonde en naar God gaat en denkt, zou het voor de 994ste keer dan toch weer gebeuren? En God doet het. Zo'n opluchting. Begrijp je dat je rechtop mag lopen, al heb je zonde gedaan, als God het je vergeven heeft? Begrijp je dat je dan ook een ander raad mag geven, daarover mag vertellen? En vertellen hoe die weg met God is. Dat het verlangen van je hart is, zo gunnend, zo, ja, onvoorwaardelijk. David spreekt ook over bedekking, van wie de zonde bedekt is. En dat Hebreeuwse woord wordt vaak gebruikt in de offerdienst. Als het bloed gesprenkeld wordt op het verzoendeksel. Dat betekent dat wij weten, we worden niet alleen voor God gesteld en we krijgen niet alleen onze zonden vergeven. Maar God bedekt het ook. Het lucht niet alleen op. Je wordt er ook schoon van. Op kosten van een ander. Een heenwijzing naar Jezus Christus. Bedekking. Je kunt denken aan het wegdragen van de schuld door de zondebok. Jezus Christus, die onze ongerechtigheden heeft gedragen. De straf die mij de vrede aanbrengt, op zich nam. Wat een boodschap, wat een onderwijs. Dat David dat niet uit een boekje hoeft te vertellen. Ja, er zijn van die mensen, er is een volk op aarde die dat beleeft. Mensen, dat heb ik ook beleefd, dat is de zaligheid. Ken je dat al? Ken je de Heer Jezus als het Lam van God? Dat de zonden van de wereld dus ook van jou weg wil dragen. Dan het laatste woord. Welzalig is de mens wie de Heer de ongerechtigheid niet toerekent. Die innerlijke verdorvenheid. Als je daarmee voor de dag komt bij God. En je weet, hij moet gewoon zeggen, afgeschreven. Niet compleet, tekort geschoten. Al ziet het er van buiten nog keurig uit, van binnen deug je niet. Dat je hoort dat de Vader niet naar jou kijkt, maar naar een ander. Dat je hunkert naar de boodschap van het evangelie, van een zaligmaker die hing aan het kruis van een ander. Die het handschrift van de zonde van mij aan het kruis heeft meegenomen. Het klinkt een beetje in de taal van een boekhouder. Zwart op wit, kil en kaal. Maar het bruist van evangelie, dat woord. De zonde niet toerekenen. Dat wil zeggen dat de Vader om Jezus wil. Zegt, ik zie in jou. Terwijl ik weet dat je zondaar bent. Geen zonde meer. Niet één. Ook niet eentje. Helemaal schoon. Ik zie Jezus. Ik zie alleen maar Jezus. Ja, maar Heer, daarvoor krijg je een wit kleed. Daarvoor heeft hij betaald. Niet een beetje, maar met heel zijn hart. David heeft dat in de schaduwdienst, zeggen wij dan, hè? zonder dat hij Jezus heeft ontmoet, zonder dat hij erbij was op Golgotha, geproefd. Hij is door het stof gegaan. Maar hij is ook tot lof gekomen. Prachtig hoe de trap naar vers 8 wordt gevormd. Het verlangen van David is dat iedere heilige tot God gaat bidden als hij aan het woord is, als hij aan het raadgeven is. Als hij de weg voorhoudt. Ik heb mijn overtredingen beleden. U vergaf mijn ongerechtigheid. Daarom zal ieder heilige tot u gaan bidden ten tijde als u zich laat vinden. Zul je niet vergeten. God is soms ver weg. Zo ver weg dat je hem niet begrijpt. En tegelijkertijd is hij altijd dichtbij. Ook als, juist als ik met mijn zonde tot hem ga. Niet ieder gebed wordt verhoord, maar het gebed om vergeving van zonde. Het gebed om de weg van God te mogen gaan, dat wordt wel verhoord. Ik moest denken aan wijlen dominee Jacques van Dijk, die erg beeldend kon preken. Hij gebruikt het voorbeeld in een van zijn preken over hoe God zich zo graag laat vinden, ook al denken wij van niet. Het voorbeeld van hoe hij met zijn dochtertje Verstoppertje speelde. En hij zei, die kleine meid vindt dat een geweldig spel. Vooral als zij niet gevonden wordt. En dan verstopt ze zich onder de tafel. Ik kan dat niet zo mooi nadoen. Ik moet dat ook niet nadoen zoals hij dat deed. Maar u kunt het wel voorstellen hoe hij dat dan ongeveer heeft verwoord. Dan verstopt ze zich onder de tafel. En ik hoorde ingehouden proesten van de spanning. Zou papa mij vinden? Ik heb haar natuurlijk al lang gezien. Maar ik roep dan maar en dan roep ik de naam. En dan doe ik alsof ik ze niet kan vinden. En uiteindelijk zeg ik, kom maar tevoorschijn, papa kan je niet vinden. En dan met een glimlach van oor tot oor komt ze. Heeft ze gewonnen, papa heeft mij niet gevonden. Dat is leuk aan een spelletje voor een kind. Wat is er nou aan dat je gevonden wordt? Hij zei, maar voor mij is dat heel anders. Ik vind het zo prachtig als ik gevonden word. Dan ga ik achter een gordijn staan, zegt hij. En dan hoor ik haar roepen. En dan kan ik niet zo lang wachten. Dan doe ik een keer zo, tegen dat gordijn zo. En dan ziet ze dat natuurlijk. En dan trekt ze het gordijn weg. En dan zegt ze, papa, ik heb u gevonden. Ja, natuurlijk, mijn kind. Graag zelfs. God laat zich zo graag vinden, gemeente. Als je niet alleen de eerste keer, maar ook weer daarna tegen jezelf en tegen het kwaad van binnen aanloopt. Hij hoort het graag dat je niet alleen zegt, ik ellendig mens en vervolgens niets doet. Maar met die ellende naar hem toe gaat. En zegt, Heere, laat me het weer zien of laat me het voor het eerst zien. Dat u dat gordijn wegtrekt en dat mijn ogen open gaan. Voor wie? Ja, zegt Paulus, voor Jezus Christus. Niet voor mij, ik preek niet mezelf, mijn eigen raad en mijn eigen bekering. Dat is niet de bedoeling. Hoort wat God mij deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Is er altijd op gericht om die geest, die neergebogen geest. Of die geest in verwarring van die ander. Voor jou als jongere. Met alle vragen die je kunt hebben. Voor u als oudere in de schaduw van de dood. In de avond van het leven. Dat je niet denkt, ja wat zou zo'n jonge dominee daar nou vanaf weten. Maar dat je zegt, wat zou de Heere mij door, ongeacht welke leeftijd die ook heeft, mij willen zeggen door hem. En dat we ons samen mogen verwonderen. Dat God zich bekend maakt. En dat je aan de voeten van God zit. Aan zijn lippen hangt. Aan zijn hart neerknielt. Onderwijst u mij, Heere. In wonderlijke zaken als genade, vergeving. Maar ook wat het is. Om zoals David in vers 7 te zeggen. Ik heb een schuilplaats. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen. Dat is het leven met God. Door de diepte heen. Zo ongekend en zo ongedacht. Ken je hem? Als er ook hier zijn die zeggen, daar heb ik nog best wat vragen over. Ik erken wel dat hij er is. Ik erken wel dat het waar is wat er over hem gezegd wordt. Maar heel persoonlijk. Dan hoop ik daar van harte met u, met jou over te kunnen spreken. Niet alleen met degene die hem al kennen, maar ook die dat niet durven of niet kunnen zeggen. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Dan wordt het even gespecificeerd. Ik geef raad en mijn oog is op u. Dus dat Dat onderwijs is ook raadgeven, afgepast onderwijs. Niet in het wilde weg een algemene waarheid roepen, maar ook zoeken naar wat heeft die ander nodig. En daar heb ik niet alleen inzicht voor nodig van de Heilige Geest en kennis van het woord, maar ook kennis van u. Ik hoorde eens iemand zeggen, als je Jantje over Jezus wil vertellen, moet je Jezus kennen, maar Jantje ook. Ik hoop dat u uw hart wil openen voor mij. Dat kan soms even duren, dat snap ik. En dat kan ik ook niet afdwingen. Maar wat is het belangrijk als u een dienaar van de Heere krijgt. Dat hij ook weet wat er in uw leven speelt. Niet om dat allemaal mee te nemen de preekstoel op. Maar dat je als een verfijnd toehoorder weet. Dat gesprek wat we hebben gehad, dat is zonder dat het letterlijk benoemd is teruggekomen in de verkondiging van het woord. Ik kan niet in uw hart kijken, maar de Heere wel. Dus ik ben ook niet alleen maar afhankelijk van wat jij mij vertelt. De Heere kan mij ook dingen vertellen, terwijl ik niet eens weet waar jij mee zit. En dat je de kerk uitgaat, dat je denkt, zou mijn moeder gebeld hebben? Dat heb ik wel eens meegemaakt, ook in Schonewoerd. Kwam er een meisje in de pastorie en toen zegt ze, hebt u mijn moeder gesproken? Ik had nog zo gezegd dat ze niet met u moest praten. Ik zeg, ik weet echt niet waar je het over hebt. Echt niet. Ja, maar hoe kon u dan bijna woordelijk benoemen waar ik mee zat? Ik zeg, dan moet ik je doorverwijzen. Er was er één die dat wist. Dus de Heere is in zijn wonderlijke wijsheid er altijd op gericht. Dat het niet draait om mij en niet draait om u, maar om hem. Hoe hij ons leven bij elkaar brengt door het woord. Raad geeft. Dat laatste stukje van vers 8 maakt het ook wel even heel persoonlijk. Dat is niet langs de kant gaan staan met een megafoon. Linksaf. Oh ja, dat is trouwens wel ingewikkeld altijd als een predikant links en rechts gaat benoemen vanaf de preekstoel. Maar zo bedoelde ik het nou een keer net niet. Linksaf, rechtsaf, stoppen, doorlopen. Zo niet. Het is niet iemand die vanaf de kantlijn schreeuwt. Maar het is iemand die meeloopt, die meekijkt, die meegaat. Ik hoop van ganser harte dat die ruimte ons door de Heere gegeven wordt. Maar dat u mij vergeet en stilletjes u verwondert. Net zoals de Heere dat bij mijn geliefde broeder dominee van de Brink heeft gedaan al die jaren. Met alle tekorten die ik heb, die hij had. Inderdaad, een aardevat, een aardekruik. Maar tjonge, wat ben ik blij dat het geen kluis is die God geeft. Maar een aardekruik. Daar komt wat door naar buiten. Je ziet hoe kwetsbaar het is. Maar je ziet ook dat er maar één is waar het om gaat. Het aangezicht van Jezus Christus. Waar Paulus zo nadrukkelijk over schrijft. Wij hebben deze schat van het evangelie. Van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus in aardekruiken. Waarom? Opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Dat zijn zulke bijzondere banden. Die hebben we in Schonewoerd mogen ontvangen van de Heere. En ik zie er naar uit dat hij dat hier ook weer geeft. Dan gaat het over die alles overtreffende kracht van God waarbij je je verwondert. Heere, u bracht ons bij elkaar. We kenden elkaar niet eens. Maar we zijn aan elkaar gegeven om te ontdekken dat u ons voor en met elkaar gebruikt om uw koninkrijk vorm te geven. En wat er dan ook gebeurt, dat ben ik me ook terdege bewust. In deze geëmancipeerde tijd waarin dat niet alleen maar te maken heeft met vrouwen, maar soms ook met dominees, denk ik wel eens. Die ook meegaan in de stroom van de tijd en zeggen van mijn agenda wordt hierdoor bepaald en daardoor bepaald. En een uurtje zus en een uurtje zo en ik zit aan mijn tax. Nou, moet ik uitkijken dat ik niet de les van mijn scriba in de afscheidsdienst over het hoofd zie. Dat nee zeggen een slechte kwaliteit is. Althans, het moeilijk is om nee te zeggen. Maar als ik hier Paulus lees, dan hoop ik dat God mij de kracht geeft. Niet ten koste van mijn vrouw en kinderen. Niet ten koste van mijn gezondheid. Maar al is dan de dood werkzaam. In een dienaar van God. Al worden er dan dingen op hem gelegd die soms moeilijk te dragen zijn. als het leven maar in u is, dan heb ik niet voor niets geleefd. En dat wij door dezelfde geest het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat. Wij weten immers dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Dat zal wel zijn. Dat de bediening die God gaat geven, hoe lang, wij weten het niet. Hoe precies, wij wachten het af met verwachting. Maar dat het onderwijs dat God gaat geven, dat het zijn oog, zijn raad is door mij heen. Ervoor zorgen zal dat wij die elkaar nauwelijks kenden, kinderen van één vader zijn. En straks voor het aangezicht van Jezus, als hij terugkomt op de wolken, voor die witte troon staan en familie blijken te zijn. Zie hier, ik en de kinderen die u mij hebt gegeven. Ja, dan kan ik toch niet anders dan aan het einde van de preek uw ogen vragen te richten op Jezus. Want niet David, niet Paulus, niet ik kunnen volmaakt waarmaken wat hier in vers 8 staat. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. Dat kan alleen in de gezindheid van Christus. En Christus alleen maakt je wijs, geeft je wijsheid. Ik denk aan die overbekende woorden die hij sprak. Vader, ik dank u dat u de geheimenissen van het evangelie verborgen hebt voor wijze en verstandige. Dat betekent niet intelligente mensen, maar mensen die zo dwaas zijn dat, of ze nou een groot intellect hebben of minder, het zonder God wel kunnen. Mensen die hoogmoedig zijn. Die begrijpen het niet. Die lopen erop vast. Maar de kindertjes, dat wil zeggen intelligente mensen, of praktisch opgeleide mensen, of theoretisch opgeleide mensen. Maakt niet uit als je maar de overgave hebt van een kind. Zoals een kind vertrouwt. Jezus zegt, dank u Vader, want zo is het nu eenmaal. En dan kijkt hij rond en dan zegt hij, kom alle naar mij toe. Als je vermoeid bent en belast, ik zal je rust geven. Leer van mij. Ik zal je onderwijzen. Waarin? Er zijn mensen die hebben boeken geschreven, zo dik dat ze kunnen dienen als een boekensteun. Maar waar deze twee woordjes die Jezus gaat noemen in ontbreken. Wat kun je nou leren van de Heer Jezus? Dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. Is dat alles? Laat ik dit zeggen, als dat er niet is, deugt de rest niet. De gezindheid van Christus in de omgang met elkaar. De raad van hem. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ik ben erbij. Al de dagen. Mijn oog is op je om je dat te leren. Dan leven wij gerust. Dan kennen we genade. Dan mogen we ook uitzien naar die dag dat Jezus komt op de wolken van de hemel. En tot die tijd gaat het onderwijs door. Heeft God dat vanuit zijn hart op mijn hart gebonden. En mag ik met Paulus een voorstander zijn in de Here. En mag ik u vragen, mij en de broeders van de kerkraad, zo te gedenken. Ik lees het voor uit 1 Thessalonicenzen 5, vers 12 tot en met 14. Wij vragen u, broeders, om hen, mij en hen, om ons te erkennen, die onder u arbeiden, u leiding geven in de Here en u terechtwijzen. Paulus, net als David met zijn verleden, wat heeft hij vaak kritiek gehad, is zijn apostelschap aangevochten. Die man die eerst de christenen vervolgde, u weet het wel, erken ons. We zijn niet triomfantelijk hier naartoe gekomen. We zijn er naartoe gebracht. We zijn vooraangezet. God heeft ons aangewezen om u leiding te geven. Ook om u terecht te wijzen. Om hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. En dan roept Paulus de ambtsdragers ertoe op. Wij roepen u ertoe op, 1 Thessalonicenzen 5 vers 14, broeders, om hen die ordeloos leven terecht te wijzen om de moedeloze te bemoedigen, om de zwakke te ondersteunen en met allen geduld te hebben. Dat is zoals Paulus het in zijn eigen woorden zegt. En ik denk dat David in de volle werkelijkheid van de hemelse heerlijkheid heeft geknikt toen hij wist dat Paulus dat had opgeschreven. Zo is het. Dit is wat God van ons vraagt. Om anderen te onderwijzen. Om ook te corrigeren. Dat vraagt God ook. Ik moet u niet naar de mond praten. Ik moet niet binnen no time een dominee willen zijn waar heel de gemeente van zegt, wat een aardige man, heb je niks aan. Kan mooi meegenomen zijn. Tegendeel, het gaat om een eerlijke man, een eerlijke boodschap en een heerlijke boodschap. Het moet niet zo zijn dat ik degene die ordeloos leeft ga bemoedigen. En ik moet degene die moedeloos zijn niet gaan bestraffen. Je moet het niet gaan mixen. Alles op zijn tijd. Dat is, en daar dank ik de Heere voor, alleen maar mogelijk als Hij heeft gezegd. Ik zal jou eerst onderwijzen, broeder, en je dan op pad sturen. Ik zal het leren. Door middel van een nietig mens geef ik raad, is mijn oog op u. Dat is zo wonderlijk. Ik ga daar niet te veel van zeggen, al helemaal niet. Omdat mijn ouders er vanmiddag bij zijn, dat willen ze helemaal niet, die aandacht. Maar wat een zegen als je dat hebt van je eigen vader, van je eigen moeder, van een leraar op school, van een wijkouderling, van een predikant. Dat je merkt, je is gewoon maar een mensje. Er is heel veel op aan te merken als ik echt kritisch ga kijken, maar er is iets. Ik voel in de ogen, oogopslag, ik voel in de regels, ik voel in de raad, ik voel in het onderwijs zo'n gedrevenheid vanuit God. Niemand heeft ooit God gezien, zei Jezus al. Maar wie mij gezien heeft, die heeft hem gezien. Niemand heeft God gezien. Maar degene die God kennen, mogen doorgeven. Hij is zo goed. Hij is zo groot. Zijn hart klopt ook voor u. Niet alleen om je zonde te vergeven, maar ook om in de stormen van het leven, die littekens die je meedraagt, te helen en te verzoenen. Dat geven God voor nu en later, tot zijn eer en tot opbouw van ons allen. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen en zult u de Heere roemen voor dat heerlijke werk van genade. Amazing Grace. Amen. Het is niet zomaar een incident als wij vanmiddag hebben gehoord dat God nietige mensen gebruikt om zijn raad door te geven. Alsof Psalm 32 de enige is. Integendeel, ook in Psalm 34 tref je diezelfde tonen en taal aan. En daarom horen wij hoe voor ons gezongen wordt. Psalm 34 vers 2. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te alle tijd nabij en goed in tegenheid en smart. Ook daar wordt weer onderwijs gegeven in hoe dat dan gaat in het leven met God. En vervolgens is daar dan, excuus, ik lees het 9e vers voor. Ik bedoelde het 2e vers. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd, met hart en stem, de nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. Nou, dat is ook eigenlijk hetzelfde, kan ik dezelfde conclusie trekken als bij vers 9. Maar, dan is het in vers 6. Komt, kinderen, hoort naar mij, neemt mijn getrouwe raad in acht. Ik leer, opdat gij uw plicht betracht, wat de vreze des Heren zei. Hebt gij in het leven lust, in dagen waar men het goed in ziet, waarin men vrij is van verdriet, waar niets ons heil ontrust. Wat een onderwijs